Goedemorgen iedereen. Het is hier best verwarrend voor ons, want ik heb daar een televisieschermpje en daar zie ik de versterker van Herwig, maar niet mezelf. Dus ik hoop dat jullie mij zien thuis. Ik ben blij dat we kunnen samenkomen. Ik ben blij dat we hier als gemeente, een stukje van de gemeente hier, jullie kunnen dienen. Dat we hier samen kunnen muziek maken. En samen, echt zoals Geert zei, samen kerk kunnen zijn. En ik hoop echt dat we een bemoediging kunnen zijn als muzikantengroep en techniekgroep hier vanuit de gemeente. Ik zou willen beginnen met gebed. Heer God, Hemelse Vader, we komen voor uw troon. We zoeken uw aangezicht, Heer. Heer, we willen meer ontdekken van wie u bent, van wie u wilt zijn in ons leven. We willen meer ontdekken welk doel dat u in ons leven, aan ons leven hebt gegeven. Heren, wilt u mij daar deze ochtend voor gebruiken? Wilt u de muzikanten daar ook voor gebruiken als we samen liederen zingen? Om onze harten aan te raken en uw wil bekend te maken. In Jezus' naam. Amen. Ik had een maand geleden ongeveer de gelegenheid om te praten over evangelisatie. En ik zei, ja, en de volgende keer ga ik daar zeker op terugkomen voor een stukje. En ik ga ook een stukje over gebed aanraken. Want de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan niet het een zonder het ander. En ik zeg, ja, als ik dan toch nog eens de gelegenheid krijg om te spreken hier op deze ochtend, dan wil ik zeker ook van die gelegenheid gebruik maken om daar mijn gedachten rond te delen en ook wat mijn ontdekkingstocht in Gods woord allemaal naar boven heeft doen borrelen. Het nut van gebed voor evangelisatie. Ik wil eigenlijk eerst redelijk breed beginnen. Zoals dat je kan zien, zijn er drie dikke bollen met eentje in het midden. Bidden, het is niet Biden, voor alle duidelijkheid, nu met heel die verkiezingsheisa in Amerika. Het is bidden, niet Biden. Bidden. Waarom bidden? Waarvoor? Voor wie zou ik moeten bidden? Misschien weet je niet hoe je moet bidden. Het zijn allemaal misschien struikelblokken. Ook het feit al bidden is een werkwoord. Dat doen we ook niet altijd graag. Als het rust is, is het tijd om te rusten. Dan moeten we niet gaan werken. Hoe zit dat nu met bidden? Eigenlijk kwam het voor mij ongeveer hierop neer. Jullie zien een mooie cirkel. Mijn vraag viel toen ik erin aan het graven was. Gebed gaat eigenlijk gepaard en vloeit voort uit de onvoorwaardelijke liefde die wij hebben mogen ontvangen van Christus, van God. Daaruit vloeit gebed voor. Geen gebed zonder besef dat er een Vader is, een hemelse Vader, die van ons houdt. Wat is logisch als je van iemand houdt, is dat je met die persoon een relatie wilt. Rechtsbovenaan zien jullie relatie, praten. Ja, mensen, als wij een relatie hebben met iemand, dan is het normaal dat we een gesprek kunnen voeren. Het is normaal dat we gedachten kunnen delen met elkaar, dat we praten met elkaar. Dat is ook wat onze hemelse Vader wilt voor ons. En als we gaan praten met elkaar, is het logisch dat we elkaar gaan leren kennen. Volg gewoon de pijl, zou ik zeggen, hem kennen. En is het uiteindelijk ook het feit dat we zijn wil zullen leren verstaan. Dat hij zal verstaan wie wij zijn, dat wij zullen verstaan wie dat hij is. Wat dat hij wilt. Als we weten wat hij wilt en aan hem echt door en door leren kennen en absoluut leren verstaan wat die onvoorwaardelijke liefde is, dan zullen we leren om bewogen te zijn om wat hij bewogen is. Dan is het niet enkel meer, ah ja, ik weet dat God er is, ah ja, ik weet dat we goed moeten zijn voor anderen, hij heeft dat gezegd, dat is zijn wil. Nee, kennen we zijn hart en delen we dat hart met hem. Het is ook heel belangrijk dat het niet eenrichtingsverkeer is. En dat vind ik ook heel fijn en heel mooi om mee te nemen als we praten over gebed en over een relatie met God. Is jij mag ook jouw hart delen met hem. Hij wilt evenzeer dat jij deelt, jouw zorgen deelt, jouw verlangens deelt. Er staat bid en je zal ontvangen. Ja, maar waarom krijg ik dan niet altijd alles wat ik wil? Ik denk dat de sleutel daarin ligt. Hoe bid je? Bid je voor jezelf? Is je relatie met God gericht om zelf te ontvangen, om zelf gered te zijn? Is je relatie erop gericht om jezelf te verbeteren, om erkenning te krijgen als individu hier in de wereld? Misschien niet van mensen, maar dan wel via God? Of is je relatie met God gefundeerd op zijn onvoorwaardelijke liefde? En ik hamer er nog eens op, die onvoorwaardelijke liefde die zichzelf wegcijfert. Die onvoorwaardelijke liefde die gericht is op de ander. Die onvoorwaardelijke liefde die onzelfzuchtig is, onbaatzuchtig is. Als we op die manier gaan bidden, voor anderen, dan zal hij ons te hulp komen. Dan zullen wij ontvangen. Ik denk dat er één item, en ik heb het eigenlijk daar straks al heel kort aangeraakt, ik zei van ja, bidden is een werkwoord. Ja, bidden is een werkwoord. Dus dat wil ook per definitie zeggen dat het niet altijd makkelijk is om te doen. Ervan uitgaan en zeggen van ja, maar ik bid altijd, ja, dat is geen probleem bij mij. Nee, we moeten daar heel eerlijk in zijn. Tijd nemen om op je knieën te gaan, om met God onze Vader te praten, dat kost moeite. Geestelijke strijd, schreef ik neer. Zowel in je denken, in jouw hoofd, alle beslommeringen, je hebt altijd wel andere zaken te doen dan te connecteren en te praten met onze hemelse Vader. En er is ook absoluut een strijd in hemelse gewesten, zeker als we aan evangelisatie denken. Er is iemand die absoluut niet wil dat wij die vreugde en die blijdschap van God mogen ontvangen. En daarvoor moeten we op onze knieën. En dan is de cirkel bijna weer rond. Want om die strijd te winnen, hebben we een relatie nodig, moeten we met onze hemelse Vader praten. Moeten we zijn wil verstaan en zijn hart delen. Het is een beetje atypisch, het volgende punt. Waarom bidden? Waarom bidden? Er zijn honderdduizenden redenen. Maar daar hebben we deze ochtend geen tijd voor. Waarom dat we zouden bidden en waarvoor dat we kunnen bidden? We kunnen voor zoveel bidden. Er waren twee teksten die ik met jullie wil delen, die bij mij als een mokerslag binnenkwamen. En de eerste staat in Matteüs 25, vers 11 tot en met 12. Het gaat over het verhaal van de maagden. De wijze en de dwaze maagden. En er was één kort stuk die als een slag in mijn gezicht voelde. Dat is het einde van vers 12. Ga weg, ik ken jullie niet. Ga weg, ik ken jullie niet. We hebben het net over gebed gehad, over een relatie hebben, zijn hart kennen en leven naar zijn wil. Maar als wij niet de tijd nemen om een relatie te hebben met hem, wat zegt dan dat hij ons zal kennen later, als we voor zijn troon verschijnen? Een relatie moet actief zijn. Een passieve relatie. Eentje waar geen olie in de lamp zit. Eentje waar geen vuur brandt. Eentje dat een lege pot is, een lege vaas, een lege kruik. Is geen relatie. Brandt er vuur aan de binnenkant. Nu, een naamgenoot van mij, een heel verre naamgenoot, Samuel, die zei op een gegeven moment dit. Het volk wou zijn zoals de buurlanden. Heel menselijk. Ze wouden ook een koning hebben. Samuel gaat dat bepleiten bij God. God zegt, ja, oké, maar hij is echt wel kwaad. Hij is niet tevreden, want eigenlijk zegt het volk, God, u bent niet genoeg. Wij willen ook uiterlijke schijn, uiterlijke sier hebben. En dan plotseling beseft het volk, oei, wat hebben wij gedaan? Wat hebben wij gedaan? Samuel bepleit voor ons bij God, alsjeblieft, dat hij ons niet te hard zal straffen voor onze dwaze beslissing die wij genomen hebben. En wat dat Samuel zegt, vond ik prachtig. 1 Samuel 12, vers 23. Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij dat ik tegen de Heere zou zondigen. Hoe? Waarom zou jij zondigen, Samuel? En wel, dat ik niet meer voor u zou bidden. Ik weet niet in de categorieën van zonde, kleine zonde, grote zonde, waar dat we niet bidden voor de ander zouden moeten ondercategoriseren. Maar ik wou het zo verwoorden, naar jullie toe. Als we kunnen bidden voor elkaar en we doen het niet, dat is gewoon zonde dat we het niet doen. Het is echt gewoon zonde. Wij kunnen elkaar bemoedigen via gebed. We kunnen elkaar de telefoon opnemen en elkaar bellen. Maar we kunnen ook vragen aan onze Hemelse Vader om kracht te geven aan onze broers en zussen. Om vrijmoedigheid te geven. Om genezing. Als we denken aan evangelisatie, en ik weet dat ik een beetje schipper tussen gebed en evangelisatie, evangelisatie, gebed. Maar waarvoor kunnen we bidden? Als het gaat specifiek over evangelisatie. We hebben gezegd als gemeente, ja, we willen naar buiten. Ja, zonder gebed kunnen we beter er niet aan beginnen. Dus we hebben voorstanders nodig, we hebben strijders nodig, we hebben voorbidders nodig. En die voorbidders zijn jullie. Ben ik, onze lieve mensen van techniek, de muzikanten, mensen die zich bezighielden met zondagsschool, mensen die zich bezighouden met andere bedieningen, het hier proper te maken. Wij zijn en zouden allemaal gebedstrijders moeten zijn. Ieder van ons. Paulus zegt het zo in Efeze 6, vers 18. Waarvoor bidden? En voor wie bidden? Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, niet uit eigen kracht, maar samen in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking. Voor wie gaan we bidden? Voor alle heiligen, iedereen. En hij is dan een beetje ongerust dat er heel breed gaat gebeden worden voor alle heiligen. En dan zegt hij erbij, ook voor mij, alsjeblieft. Ik heb het ook nodig. Bid ook voor mij. En waarom? Opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Welk woord? Om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. En dan komt er nog eens om vrijmoedig te mogen spreken. En hij eindigt met iets heel merkwaardig. Zoals ik moet spreken. Voor Paulus was het geen optie om te evangeliseren. Paulus die zei niet van, ja, als er een keer eens van komt, dan zal ik het wel eens doen. Nee, Paulus had een vuur in hem. Hij had een relatie met God, met Christus. En dat vuur stuurde hem vooruit. Met kracht. En hij zegt, ik moet spreken. Maar ik weet niet altijd wat of hoe. Bid voor mij. Ik hoop dat we gaan samen leren bidden. Voor elkaar. Voor vrijmoedigheid. Voor openheid. Om de juiste woorden te vinden. Om te kunnen getuigen. Om het evangelie bekend te maken aan mensen. In plaats van 100.000 versen tegen jullie hoofd te slaan deze ochtend, heb ik een beetje opgestomd wat ik tegenkwam. Waarvoor bidden? Voor wie bidden? Ik heb net gezien, voor alle heiligen. Ook voor mij. Voor arbeiders staat er ook. Er is een oogst, staat er beschreven. Maar je hebt arbeiders nodig om de oogst binnen te halen. Willen wij die arbeiders zijn? Bid voor degenen die hem nog niet kennen. Je moet geen potje zelf... Ja, verheerlijking worden hier binnen de kerk, onder de heiligen. Laat onze focus ook naar buiten gericht zijn. Bid voor je vijanden. Er zal strijd komen als je het evangelie wilt vertellen. Zijn maar zeker. Bid voor elkaar. Bid voor bescherming als er aanvallen komen. Bid voor volharding. In de hoop en het geloof dat Christus zal wederkeren. Bid voor de juiste woorden. En bid voor vruchtbare grond. Denk aan het verhaal van de zaaier. Wij kunnen zaaien, heel veel zaaien. Maar als de grond niet vruchtbaar is, dan zal het zaad wegkwijnen. Of het zal weggeduwd worden. Bid voor vruchtbare grond. Misschien zeg je, ja, Sam, bedankt, maar ik weet niet hoe. Wil ik twee ideeën met jullie delen. Eigenlijk, heel simpel gezegd, het hoe doet er niet toe. Het rijmt, dus het is waar. Dat zeg ik altijd tegen mijn jongens. Als het rijmt, dan is het waar. Hoe, dat doet er niet toe. Voilà. In Thessalonicense zegt Paulus op een gegeven moment, broeders, in Thessalonicense 5, vers 25, broeders en zusters, bid voor ons. Nu, het merkwaardige is, het was in een commentaar dat ik het las, het merkwaardige is dat de mensen van Thessalonica, hoe moet ik het juist zeggen? Thessaloniki, dank u, daar aan de andere kant van 15 schermen. Dat was een heel, heel jonge, was echt een heel, heel jonge gemeente. En je moet bedenken, die hadden ook niet zo'n Bijbel zoals wij die hebben. Dus heel veel meer dan dat ze Christus hadden leren kennen door de woorden van Paulus, hadden die mensen niet. Maar Paulus wist dat in ieder gebed kracht zit. En zelf tegen die jonge gelovigen zei, kom aan, bid voor ons, want dit hebben wij nodig om het woord te kunnen verspreiden. En als je het echt niet weet, we hebben het daar straks eigenlijk ook al gezien, waar dat stond, bid in de geest, in God. Dan vind je ook in Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het hoort. De geest zelf echter pleit voor ons, met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, hij pleit voor ons, maar hij helpt ook te verwoorden wat dat ons hart wilt zeggen. Als ons verlangen met die van God samensmelt en met Christus hart samensmelt, dan kan de geest dat bepleiten bij de Vader, bij de troon, voor zijn troon. Nu wil ik nog als afsluiter eigenlijk dit hier met jullie delen. Ik wil beginnen met Romeinen 10, vers 17, het tweede vers op de slide die jullie zien. Dus door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Het gaat om het evangelie van Jezus Christus, wat hij gedaan heeft voor ons. Maar door te luisteren komen mensen tot geloof. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen als wij moeten er wel actief over praten. Want als wij er niet over praten, dan gaan mensen het niet horen. Nu moeten we wel ook voldoende bescheidenheid hebben. En daarom dat ik er Colossenzen 1, vers 27 naast zet. Wij zijn niet degene die mensen bekeren. Aan hen heeft God willen bekendmaken. God maakt zich kenbaar aan mensen, maar wij moeten er wel over praten. En dat is heel de relatie, de symbiose die er is tussen evangelisatie en gebed. Wij moeten erover praten. Hoe? In zijn kracht. We moeten zijn de juiste woorden zien te vinden als we dit willen delen. Het staat ook niet voor niks geschreven dat het een geheimenis is geweest voor heel lang, dat nu geopenbaard is. Mensen snappen het niet altijd. Maar hij raakt mensen aan als wij de juiste woorden spreken vanuit ons hart. Een quote die redelijk hard aankwam, vond ik, maar wel eens om over na te denken. Als we niet bidden voor evangelisatie, als we niet bidden voor opwekking, dan zijn we eigenlijk niet overtuigd dat God bij machten is om mensen aan te raken, om mensen te veranderen, om mensen te bekeren, om mensen te roepen. Ik hoop dat we daar wel van overtuigd zijn en dat we wel het nut ervan inzien. Wat ik als laatste gedachte wil meegeven aan jullie. Het gaat om het hart van God, het hart van Christus, waarvan ik echt oprecht hoop dat het ook jullie hart mag zijn. God hield van de wereld. Hij hield van ons, van ieder individu die hier rondloopt. En daarvoor offerde hij zijn zoon, opdat hij terug een relatie zou kunnen hebben. Wij kunnen een relatie hebben met hem door gebed. Maar hoeveel zijn wij bereid in de weegschaal te leggen als het gaat om de hart die hij heeft van mensen terug in relatie te brengen met hem? Hoeveel zijn wij bereid in die weegschaal te leggen om het mogelijk te maken dat ook andere mensen aan hem leren kennen? Dat hij een relatie krijgt met iedereen? Of zijn we maar tevreden dat wij gered zijn? Ik hoop dat we allemaal samen mogen groeien in dat gevoel, in dat hart van God, in dat hart van Christus, die snakt naar een relatie met zijn schepping. Dat we in lijn daarmee mogen bidden. Voor kracht, voor de juiste woorden, voor... Hoe had ik het zo mooi gezegd? vrijmoedigheid. Nee, ik niet gezegd, Paulus. Dankjewel, Paulus. Dat we vrijmoedig mogen zijn. Laat ons bidden. Heer God, Hemelse Vader, ik weet niet altijd wat ik moet bidden. Ik weet dat er een verlangen in mijn hart is om mensen voor u troon te brengen. Het is mijn verlangen om de relatie die ik met u mag hebben, om die te delen met anderen. Heer God, maar ik weet niet hoe. Ik zie heel veel strijd, ik zie heel veel struikelblokken, ik zie heel veel obstakels op de weg, omdat ik als mens kijk. Heere, wilt u dat hart in mij en dat vuur voor andere mensen, wilt u dat aanwakkeren? Wilt u aanwakkeren in onze gemeente, dat iedereen hetzelfde verlangen begint te delen om uit te gaan en om uw naam groot te maken en uw naam bekend te maken? Heere God, ik bid u om wijsheid, om inzicht, om vrijmoedigheid. Om de juiste woorden te spreken. Wilt u ons echt helpen om woorden van leven te spreken in de levens van andere mensen? In de levens van mensen die u nog niet kennen. Wilt u ons daarmee helpen? Amen.